De hersteloperatie van het toeslagenschandaal is een schandaal op zich geworden. En misschien is het nu dan wel hoog tijd dat we niet alleen de overheidsinstanties laten nadenken over de oplossingen, maar de gedupeerde ouders en kinderen zelf. Tienduizenden Nederlanders die gedupeerd zijn, die zelf meedenken over hoe we nou financieel trauma überhaupt definiëren en vervolgens compenseren. En hoe compenseer je überhaupt dit soort leed dat jou is aangedaan? En wat nou als die ouders en kinderen die gedupeerd zijn, zelf aan de basis staan van het opstellen van een nieuw herstelplan? Welkom bij Onder het Zwaailicht.
Mijn naam is Eva Rookmaker, gedupeerde, en ik zit hier samen met twee andere gedupeerden.
Massie Hoetak.
Eloa Udenoot.
Vandaag behandelen we de casus financieel trauma. Aan de lijn Hanneke van Onna. Traumatherapeuten en vooral gespecialiseerd als het gaat over financieel trauma. Nou ja, Hanneke, om gelijk met de deur in huis te vallen, dat is natuurlijk waar we het vandaag over hebben. Financieel trauma, ja. En dan met name in combinatie met de gedupeerde van de toeslagenaffaire. Best wel een heel groot thema rondom deze groep waar ik zelf ook onder val. Maar toch nog heel onzichtbaar.
Dat is natuurlijk sowieso wel heel eigen aan trauma überhaupt. Ik ben overigens geldpsycholoog en ik begeleid mensen, onder andere met het hebben van mensen die hebben financieel trauma hebben. Zo kunnen mensen zijn die iets pakken aan het faillissement, dat soort dingen. Maar, en als je het dan hebt over trauma, dan zijn het vaak juist onverwerkte emoties of de onzichtbare, ongeziene, diepe wonden en diepe groeven, die ook diep worden weggestopt. Die worden niet besproken. En als je het dan ook nog eens een keer over geld hebt, is geld en praten over geld gewoon taboe. Nog steeds, helaas. Ja, daar werk ik natuurlijk als geldpsycholoog hard aan om in ieder geval het gesprek te openen. Dus dat zijn eigenlijk twee best fatale dingen die ervoor zorgen dat gesprekken over geld, zeker in deze situatie, onder de mat belanden. Daarnaast is het zo dat als je het hebt over hulp aan mensen die in financiële problemen komen, dat gaat vaak over symptoombestrijding. Mm-hmm. En dan heb ik het over mensen met geldproblemen. Daar wordt dan een budgetcoach op afgestuurd. Terwijl deze mensen zitten met zo'n enorm hoog stresslevel.
Dat eigenlijk geen mens kan zijn.
Nee, die slaan dat helemaal niet op. Als je stress hebt op een schaal van 0 tot 10... alles tussen de 5 en de 10, daar gaat de ratio helemaal uit en nemen emoties de overhand. Dus het wordt gewoon helemaal niet meer opgeslagen. Dus wat mij betreft is het beter om the other way around, dus andersom te werken. Dus eerst het stressniveau omlaag te werken door het erkennen van de emoties die er zijn.
Ja. Ja, dat moeten we dus ook gaan herkennen. Wat ik zelf al zei, ik zou het eigenlijk helemaal niet weten. Ik weet wel dat er uitingen zijn in de vorm van een verslaving of het negeren van je brieven, niet meer openen. Nou, dat is een hele logische. Maar er zijn natuurlijk ook dingen die we helemaal niet zo duidelijk kunnen linken aan deze situatie.
Nee, die hoeven ook niet per se financieel te zijn. Als je het hebt over stress, dan zitten daar emoties boven. Maar de uitingen van stress zijn op het moment dat er bijvoorbeeld communicatie komt over de herstelprocedure in de vorm van een brief of een mail. En je hebt fysieke uitwerkingen zoals hartkloppingen of zweten of knikkende knieën tot aan pijn in je buik, hoofdpijn of dat je direct in een kramp schiet. Ja, dan kun je er wel donder op zeggen dat daar heel veel onverwerkt verdriet, rouw, boosheid, woede, schuld, schaamte, schande, in ieder geval emoties onder.
En als we kijken naar de hoek van financieel trauma, wat zien we daar dan? Want dit is een beetje een algemene vorm van stress.
Ja.
Wat veel mensen wel herkennen. Maar een financieel trauma en de vormen die daar in de uitingen kunnen. Laten we het even een naam geven. Hè? De symptomen zijn van zo'n trauma. Ja. Hoe kunnen we dat zien en vinden?
Ik denk dat symptomen niet per se echt heel anders zijn. Het is wel zo dat financiën en geld heel erg schurken tegenaan. Mag ik er wel zijn?
Waardeverlies.
Eigenwaarde.
Ja,
waardeverlies. Wie ben ik in de wereld zonder dit geld? Dus met niks. En los daarvan prikt het heel erg in op bestaansrecht. Mm. Dus dat gaat heel diep. Als je geen geld hebt, vaak is het de grootste angst, de allergrootste angst van mensen om in de goot te raken. Ja. Of met niets op straat te gaan leven. Want dat raakt, dat is echt doodsangst. Dat is blinde paniek om bestaansrecht.
Ja, en zouden we dan kunnen zeggen dat daar dan uitingen als koopverslavingen of misschien wel koopdrang andere manieren en vormen waardoor je je waarde weer als het ware bij jezelf neer kan leggen? Hè? Buiten die pijn en die stress om ga je natuurlijk op zoek naar een oplossing, bewust en onbewust. Kunnen we daar dat gedrag aan koppelen?
Als je het hebt over financieel gedrag wat voortvloeit uit een trauma, het financieel trauma, dan heb je twee stromen. De ene stroom gaat excessief sparen, dus echt op en hoorden, op het geld zitten. Ik noem het altijd van het type Dagobert. En dat het helemaal in een kramp is, dat je gewoon niets meer met je geld kan. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen bij de gedupeerden. Van, oh god, ik heb niks, dus laat ik het alsjeblieft vasthouden. En bij mezelf houden, want anders wordt het weer afgepakt. En de andere stroming is, laat het maar rollen, laat het maar vloeien. Stort het maar in dat gat van waardeloosheid, want ik voel me toch al niet goed. En dat geeft ook een soort instant bevrediging, dat kopen. Van, oh, ik voel me slecht, nou, dan koop ik, voel ik me even goed. Helaas is het wel zo dat je 10 minuten later feitelijk al nog slechter voelt.
Ja, ja, precies. Ja, we lachen erom, het is natuurlijk heel erg.
Het is heel erg, want dat geld ben je dan ook kwijt. En dat is heel gek.
Ja.
Er is je geld afhandig gemaakt feitelijk. En je zit al in een schuld- en schaamtecyclus. En je voelt je heel erg slecht. En het gekke is dat je dan ook nog geld wil gaan uitgeven.
Ja.
Of dat je dat eigenlijk dus nog sterker maakt.
De grote vraag is natuurlijk, hoe kunnen we dat behelpen? Als we kijken naar die symptomen, vormen, geef het even een naam. Het verduidelijken van zo'n financieel trauma. Waardoor mensen ook meer zien van, oh, dat is niet van mij. Dat is niet mijn gedrag. Dat is onderdeel van de pijn. Ja. En ook de mensen die er omheen staan, dat is onderdeel van de pijn. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat daarin een stukje kwetsbaarheid geleverd kan worden? Dus dat de schaamte eraf gaat. En dat de omgeving daar dus ook niet meer een oordeel over geeft.
Ja, nou dat is natuurlijk lastig, oordeel van de omgeving. Ik denk dat er ook rondom dit hele schandaal heel veel zelfoordeel zit en zelfafwijzing. Als iemand bijvoorbeeld een beetje lam is geslagen, dan betekent dat niet dat diegene het niet belangrijk vindt.
Ja.
Dat is dus iemand die dus als gevolg van zo'n trauma, als van het grote onrecht en die grote onverwerkte emoties en die pijn en het verdriet, naar binnen slaat. De verwerking daarvan heeft tijd nodig en ruimte. Erkenning van schande, schaamte, schuld en lage eigenwaarde.
Ja, we moeten eigenlijk gewoon beginnen bij realisatie. Het realiseren wat het is, dat het er is. En dat ook naar elkaar toe durven uiten. Waardoor je dus dat dialoog eigenlijk op gang krijgt. En vanuit dat punt ook echt gaat zoeken wat waar dan zit. En hoe het er dan uitziet. Want we zijn allemaal verschillend.
Nou, gaat voelen ook vooral. Ja. En niet gaat doen, niet in het doelstand. Maar eerst één is echt het doorvoelen van het onrecht wat jou is aangedaan.
Helder. Dankjewel, Anneke.
Ja.
Ik wil je bedanken.
Geen enkele dank.
Ja, duidelijk verhaal hè, van Hanneke. Herkenbaar voor jullie?
Ja, zeker.
Zeker. En vooral het gedeelte van de schaamte. En dat je het schaamte onbegrip, die combinatie daarvan. En dat je dan wegduikt. En zeker als je zeg maar niet alleen maar, als je zeg maar niet uit de situatie van armoede komt.
Mm.
Vooral dat.
Mm-hmm.
Weet je, je bent bijvoorbeeld werkende moeder geweest, alleenstaande werkende moeder, altijd hebben gewerkt en opeens overvalt de affaire je. Je zit er middenin. Dan opeens is alles wat je lief hebt weg, onder je weggerukt.
Ja, en dan val je in dat.
En dan val je in dat. En mensen kijken nog steeds naar je van, ja, maar hoezo jij gedupeerd? Hoezo?
Ja, precies. Wat ik heel goed vond van wat Hanneke net zei, is dat financieel trauma uit zich niet alleen maar in financiële problemen. Nee. En stress, daar zitten altijd emoties onder.
Ja.
Dus en de emotie die bij mij heel erg overheerst en nog steeds overheerst, is die eenzaamheid. Dus het onbegrip inderdaad, schaamte, schuldgevoelens. Van er is iets mis met mij of iets mis met de omgeving waar ik vandaan kom. Want iedereen zit in de shit. En dit schandaal is een van de zoveelste dingen bovenop de cluster van shit waar wij al in zaten. Dus waardoor je denkt, zie je wel. Het is gewoon iedereen die eruit ziet zoals ik of woont waar ik woon, heeft het gewoon slecht. En heeft een slechte levenskwaliteit, leeft korter. Waardoor je gaat internaliseren dat jouw leven slecht is. En dat alles wat jou overkomt nou eenmaal bij jou hoort. Maar je praat er niet over, want niemand heeft het erover. En die eenzaamheid die dat creëert, het is echt niet te onderschatten. Ik vind het mooi dat ze dat ook net aangeeft. Van het gaat niet alleen maar over
financiële uitingen. Het gaat echt over emoties en allerlei uitingen van stress.
Nou ja, en dus het erkennen daarvan.
Ja.
En daar hebben we dus moeite mee in het herstelproces.
Ja, ja, zeker.
Want we moeten daar eigenlijk nog zeggen, hè, want het woordje herstel zegt eigenlijk fix yourself.
Ja. Ja.
En daar moeten we eigenlijk zeggen, I'm not ready at all.
Ja, ja,
ja,
precies.
Dat is gek.
Ja, maar het duurt veel langer dan dat het wordt gegeven. Het duurt veel langer.
Ja.
Want het is zo, ik, als ik naar mezelf kijk nu, besef ik nu pas wat er aan de hand is.
Mm-hmm.
En dan ben je al, die eenzaamheid is daar. Dat je, heel gek.
Ja, ja.
Het is heel gek. Terwijl je uit een rijke omgeving zou kunnen komen.
Mm-hmm.
Maar je bent het niet, voel je alleen maar nog meer bekeken.
Nou ja, waardoor je door een fase heen gaat waarin je jezelf als eerste, elke gedupeerde heeft dat gedaan, als eerste zelf aanrekent dat het fout gaat.
Ja.
Dat begint eerst al fout. Dan kom je erachter dat het eigenlijk veel meer is dan, hè, dat wat je zelf dacht, wat bij jezelf lag. En dan moet je ineens in dat herstelstuk moet je en gaan verwerken, maar ook nog gaan schakelen tussen wat is van mij en wat is niet van mij.
Mm-hmm.
En ik denk dat het daar heel moeilijk wordt. Want wat reken je jezelf aan en wat niet? En daar zie ik ook, in alle eerlijkheid, dat heel veel gedupeerden zichzelf helemaal niks aanrekenen. Wat ook een grote fout is. Want er is wel degelijk ook nog wat van ons. Er zit ook nog gedrag in. Dus hoe pak je dat allemaal uit? Hoe ga je dan zorgen dat je de pijn verwerkt die dat trauma met zich meebrengt en je gedragsverandering gaat aanpakken? Want daar zijn dus wel twee componenten.
Zeker, ja. Super grote vraag.
Waar wij natuurlijk wat mee moeten.
Ja, we moeten er zeker wat mee. En ik heb daar geen antwoord op, maar ik vind het wel mooi wat je zegt. Als ik hem op mezelf betrek, toen ik in het herstelproces of het hersteltraject, zoals dat heet, eenmaal kwam, dacht ik wel van, oké, nu ga ik alles loslaten. Alles waar ik me voor schaam en schuldig over voel. Waar ik problemen heb. Maar ook waar ik potentie en talent heb en ambities. Ik ga alles op tafel gooien. En heel concreet om hulp vragen. En dan kijk ik wel waar ze me wel of niet mee kunnen helpen. Maar ik ga wel open zijn. En ik ga vragen waar ik hulp bij nodig heb. En bij mezelf ook te raden gaan. Wat is gedrag? Wat zou ik zelf nog willen veranderen?
Ja.
Wat ik zelf misschien niet één op één link met dit schandaal of met dit traject, maar wel waar ik graag aan wil werken en waarin ik belemmerd ben door dit gebeuren.
Maar waar heb je gedeelte lef dan vandaag gehaald? Dat moet juist, ja, dat moet juist inspirerend zijn. Ja.
Ik weet niet of, ik zou het niet lef noemen. Het is echt een soort allerlaatste overlevingsmechanisme. Dat je denkt van, wacht even, ik krijg eindelijk hulp en het is georganiseerd en ik word gezien. En ik word inderdaad erkend voordat het überhaupt wordt erkend. Het voelt al als een soort eerste moment van erkenning. En dat is meteen van, oké, hier grijp ik aan vast. En hier ga ik proberen mezelf echt omhoog te halen uit de shit, zeg maar. Dus het is, ik weet niet of het lef is, maar het is wel gewoon klaar zijn met een slecht leven. En denken van, ik denk dat dit het begin kan zijn van een beter leven.
Ja, perspectief.
Echt, ja, precies.
Perspectief. Ja. Daar moeten we dus ook wel naartoe willen, denk ik, in het herstel. En daar moeten we elkaar bij willen helpen. En dat maakt ook dat we het hierover moeten hebben.
Ja, zeker.
Ik vind dat er te weinig perspectief gebouwd wordt als we het hebben over financieel trauma. Omdat je echt niet meer kan zien waar wat zit. Mm. En als we realistisch kijken naar vormen van traumatherapie, dan kan je een jaar onderweg zijn. Voordat je überhaupt echt een beetje inlaat daar waar je dingen gaat herkennen en zien. Dus ik vind het al heel knap dat je het kan benoemen. Ik probeer het ook. Trying my best. En ik denk ook dat ik echt wel wat zie. Maar ik denk ook dat ik het heel lastig vind om daar de juiste hulp bij te zoeken. Want ook dat is een doolhof. Het vinden van de steun die er nodig is binnen je pijnveld. Want er is van alles aangeboden. Maar tegelijkertijd is dat ook een heel groot doolhof waar je niet eens weet wat echt bij je past. En dat is wel interessant. Want wat Hanneke inderdaad omschrijft, het is zoveel meer dan alleen dat geldstuk. Mm. Dus daar moeten we denk ik gaan ontleden als we het straks gaan hebben over ons herstelplan. Luister volgende week naar het vervolg van Onder het Zwaailicht, waarin ik opnieuw met medegedupeerden Eloa en Massin in gesprek ga over financieel trauma. Dit keer met ex-Europees parlementariër Doreen Rookmaker. En zij vertegenwoordigt meer directe democratie. Voor ons misschien wel de ingang om ons te laten horen en ook zoals wij dat zelf zien. Want ja, die politiek die is niet altijd even passend. Maar goed, dit is dus een ruime kans om misschien wel gewoon in te stappen zonder dat je ergens bij hoeft te passen. Dat en meer volgende week. Bedankt voor het luisteren.